Ik wil u nogmaals attenderen voor het komende paasfeest. De paasdienst die wij hier in deze gemeente zullen gaan houden. En waarin ook wij een doopdienst mogen hebben, hè, broeders en zusters. En degene die mogelijk nog niet gedoopt zijn en het verlangen hebben om gedoopt te willen worden. Wel, wij hebben nog één dooples voor aankomende vrijdag. En mocht u daar uw leven opnieuw te willen geven of te geven aan Jezus Christus, wel, laat u zich niet tegenhouden, hè, broeders en zusters. Want dat is ook één van de voorwaarden die God stelt, hè, om juist daar te komen in het allerheiligdom. Hè, waarin wij die schakel niet moeten missen in ons geestelijk leven, hè, broeders en zusters. Kom, we zullen ons hart openstellen. Vandaag kreeg ik de boodschap: hoe stabiel en vast is een kind van God die wedergeboren en vervuld is met de Heilige Geest? Kan deze de verleidingen, verlokkingen van de Satan wederstaan? Broeders en zusters, ik wil met u bekijken het leven van David. David als een jonge man die de schapen van zijn vader voorging. Als een herdertje. En hij deed dat met alle liefde, broeders en zusters. En nadat David gezalfd werd, broeders en zusters, en hij in het leger van koning Saul kwam, en hij vertelde wie hij was. En dat wil ik met u lezen in 1 Samuel 17 te beginnen. 1 Samuel 17, de versen 34 tot en met vers 37. Toen David de opdracht kreeg om zijn broers van eten te voorzien en ook in het leger van Saul kwam, hè, broeders en zusters, en waarin hij de aantijgingen zo aanhoorde van Goliath, die Filistijn, en dat hij het volk van God zo vernederde. Maar voordat hij Goliath versloeg, gaf hij eerst de loopbaan van zijn leven, hè, broeders en zusters. In vers 34 staat: toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn mond. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als één van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. En u weet, u kent dat verhaal. David versloeg Goliath, broeders en zusters, met een slinger en 5 stenen. En in vers 47 van hetzelfde hoofdstuk, daarin slaat hij de vijand niet door een zwaard of door een speer, maar verlost wordt dat de Heer de strijd zal voeren. En David, die gehoorzaamde daarin, hè, broeders en zusters. In vers 47 staat: en deze gehele gemeente, het volk, zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. En dat moeten wij, daar moeten we rekening mee houden, broeders. Wij moeten niet een strijd voeren van: ik zal het wel even doen. Wij doen niets, broeders en zusters. Maar David, die liet zich leiden door God. Hij, broeders en zusters, hij was zo diep onder de indruk van de kracht van zijn woord. En dat hij in alles gehoorzaam zal zijn. En dan zegt de Heere, hij zal u in onze hand geven. Die Filistijn zal verslagen worden, hè, broeders en zusters, door zijn heerlijkheid, door zijn woord. En David, toen hij die Filistijn gedood had, toen werd Saul jaloers. En Saul, die wilde David doden, hè, broeders en zusters. Maar God was met David. En in 2 Samuel 2, vers 1, lezen wij dat daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg. Zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zeide tot hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? Hij zei, naar Hebron, broeders en zusters. En David, die vroeg eerst aan God. Dat was het karakter van David als een herder. Hij deed niet zomaar iets uit eigen houtje. Nee, hij vroeg elke keer, Heer, hoe moet ik het doen? Wat moet ik doen om de vijand te kunnen verslaan? Niet met mijn eigen kracht, want ik heb een beer verslagen. Ik heb een leeuw verslagen. Maar niet alleen maar door mijn handen. Maar het is geleid door de kracht van die levende God. En David, die elke keer als hij hierover sprak met God, dan kwam hij daar, zoals hij was. De nederigheid die David toonde. Hij was nog geen koning van Juda, broeders en zusters. Nee, hij was nog steeds die gezalfde. Die gezalfde, waarin God hem gezalfd heeft. En waarin hij zijn werk mocht gaan doen. Maar altijd betrok hij God daarbij, broeders en zusters. En hij was een krachtige persoonlijkheid. Een krachtige persoonlijkheid, broeders en zusters. Maar toch, terwijl hij optrok naar Hebron, hè, broeders en zusters, daarna werd hij gezalfd als koning. In 2 Samuel 5, vers 3 en 4 kunt u dat lezen, hè, broeders en zusters. En David als koning, hij werd nog sterker. Nog sterker, omdat God altijd met hem was. Omdat God altijd bij hem is, naast hem, voor hem. Broeders en zusters. En met die opdracht ging David verder. En hij steeg in aanzien. Broeders en zusters. En hij werd hoe langer, hoe sterker. Want God was bij hem. In alles betrok hij God erbij. Ook als hij tegen de Filistijnen moest optrekken. Vroeg hij aan God. Geeft u mij de toestemming. In vers 19 lezen we dat. David vroeg de Heere. Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult u hen in mijn hand geven? En de Heere zei tegen David, trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven, zegt God, broeders en zusters. O, wat een grote God is het, hè, dat David daarin geleid werd, dat David gehoorzaam was, telkens die raad te vragen aan die grote God. En na al zijn veldslagen die hij gewonnen had met God aan zijn zijde, broeders en zusters, toen kwam hij altijd tot de Heer met zijn gebed. En dat is heel belangrijk in het leven van koning David. En dat hij altijd in het gebed tot zijn God kwam, broeders en zusters. Waardoor hij krachtig kan worden. Juist na al die veldslagen die hij gedaan had, kwam hij tot God, broeders en zusters. En dat lezen wij ook in 2 Samuel 7. Ik zal het niet allemaal voorlezen, broeders, maar één ding wil ik naar voren brengen. En dat staat in vers 21. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan, zegt David. En aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God. Want er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen, zegt David. Zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. Dat is die grote God, Hebreus. En David kwam altijd met zijn gebed tot die grote God. Totdat er in zijn leven de klad inkwam. David stuurde zijn leger erop uit om het gevecht aan te gaan. Maar David was misschien op dat moment wel een beetje zat van het oorlog voeren, broeders en zusters. David was misschien wel vermoeid in zijn lichaam. Dat kan, toch? En dat wij vermoeid worden in ons dienen. En zo was het mogelijk met David ook. En David, die bleef in Jeruzalem. En toen hij daar in Jeruzalem was en hij over de balkon liep, toen werden zijn ogen gefixeerd aan de andere kant. Daarin zag hij een vrouw badende. Op dat moment was David in die verleiding gekomen. Terwijl David een kind van God is. Sterk. Sterk. Broeders en zusters. Vervuld met de geest van God. Maar toen hij die vrouw daar zag, zijn ogen werden geopend. Op dat moment kwam die verleiding in zijn hart. En hij kon het niet wederstaan. Broeders. Hoe sterk je ook bent. Wie je ook denkt te zijn. Zo dacht David ook. Mij overkomt het niet. Maar ik mag toch een rust hebben in mijn leven, dacht David. En in die rust, dat is die gevaarlijke periode in je leven. En waarin hij op een gegeven moment gevoerd werd. Waarin zijn ogen getrokken werd door die zonde. Verschrikkelijk is het, broeders en zusters. Terwijl je zo altijd met de Heer bezig bent. Altijd de kracht van God ervaren hebt in je leven. En nochtans, voor iets kleins. David was niet bij machte om die verleiding te kunnen wederstaan. Broeders, kent u dat verhaal? In het paradijs? Was niet Eva ook zo? Toen ze wandelde in het middelpunt van de gedachten van God, was er niets aan de hand. Ze was altijd onder die bescherming van de Heere God. Maar ook Eva, die werd het zat. Eva wilde eens een keer wat anders. Eva wilde eens een keer zien, wat is er nog meer te koop buiten de Heere God om. En toen kwam ze bij die boom. En wie zat er in die boom, broeders en zusters? Die listige oude slang. Zij had er helemaal geen erg in. Zij zag alleen de vrucht van die boom. Die was zo mooi. En toen kwam die stem van die verleider tot haar. Terwijl God zegt tegen haar, van alle vrucht des lands mag je alles van deze paradijs mag je innemen. Maar blijf af van deze vrucht. En die verleider die kwam en die zei tegen haar, is het niet zo? Ziet u hoe gevaarlijk het is? Terwijl je altijd hebt gewandeld in het middelpunt van de gedachten van God. En je gaat er een klein beetje vanaf. En dan kom je in de greep van deze verleider. Laat ons niet zeggen, mij gebeurt het niet. Oh nee, broeders en zusters, oh nee. Hoe sterk je ook denkt te zijn. Hoe geweldig je ook denkt te zijn. In je uitspraak, in je uitstraling. Maar als de verleider komt, heel subtiel. Hij zal niet komen als een plaatje met die horens. Oh nee, hij komt heel subtiel. En zo was het ook bij David. Zo was het ook bij David. Hij was gewoon moe. Hij was gewoon aan het wandelen op zijn balkon. Hij ging gewoon kijken. Je mag toch kijken? Maar kijken en kijken is twee natuurlijk. En hij zag die vrouw badende. En hij werd getrokken. Broeders en zusters, toen dit gebeurde. In een moment van zwakte, waarin hij de verleiding niet kon weerstaan, broeders en zusters. En hij nam Batsheba, broeders en zusters. En hij ging bij haar in. Zo ging die zonde verder door. Het ging nog verder door zelfs. Dat haar man Uria, dat hij Uria bij hem riep. En hij stuurde hem naar het front. Dus hij ging over tot moord, broeders en zusters. Zo erg kan zonde zijn in je leven, als je dat toe hebt gelaten in je hart. Hij ging over tot moord. En wij kunnen ook ontzettend goed tot moord overgaan. In onze uitspraken, broeders en zusters, waarin wij geen rekening houden hoe de listigheid van Satan je zo in beslag hebt genomen. Waarin je alles naar voren brengt wat je denkt. Dat is het wat er gebeurd is. Dat is met David ook zo. Hij liet Uria in de frontlinies vechten. En Uria stierf. En David mocht Batsheba tot zijn bezit nemen. Ziet u hoe gevaarlijk dat is? Ziet u hoe je moet zijn? Terwijl je wedergeboren bent. Terwijl je vervuld bent met Gods heilige geest. Is het niet zo dat de geest van God u als een hulpe gegeven is geworden? Hebben wij Gods heilige geest wel eens aangeroepen als wij in zo'n situatie terecht zijn gekomen? Broeders en zusters. In het verdere vervolg van het verhaal kunt u lezen. In 2 Samuel 12, de versen 2 tot en met 7. Nadat de Heere eerst Nathan naar David had gezonden. De profeet Nathan, broeders en zusters, om het volgende verhaal te vertellen. Ik wil dat met u lezen in 2 Samuel 12, vers 2 te beginnen. De rijke had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot samen met hem en met zijn kinderen. Dus hij koesterde die ooilam dat hij dat met zijn kinderen samen heeft opgevoed, hè, broeders en zusters. Hij at zelfs mee van zijn stuk brood. Dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem, dat kleine ooilammetje. En toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen één van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd toe te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. En daarom nam deze rijke man het ooilam van die arme man. En hij bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen David dat verhaal hoorde, toen ontstak David in grote woede, zegt het woord van God ons, tegen de man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods, dat iemand die zoiets doet, die moet ter dood worden gebracht. Dat is het oordeel die David gaf over dit verhaal van die rijke man en die arme man, broeders en zusters. En dat ooilam, zegt David, die moet hij viervoudig vergoeden. Omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En toen zeide Nathan tegen David, u bent die man. U bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalf over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. En toch is dat gebeurd in het leven van David, hè, broeders en zusters. Maar toen hij ontdekte wat hij gedaan heeft, broeders en zusters. De zonde die hij zo begaan heeft. Hij heeft zijn eigen oordeel geveld. Toch, broeders en zusters? Maar dan zie je de karakter van koning David. Hij boog zich, broeders en zusters. Terwijl hij dat oordeel over deze rijke man had geveld. En toen hij hoorde dat hij die man was, toen was hij verslagen. Verslagen. Hoe is het mogelijk dat ik dit heb gedaan in mijn leven? Dat ik die zonde heb begaan. Dat ik verleid ben geworden. Dat ik niet die boze heb wederstaan. Verslagen was David. En hij kwam tot God. En hij beleed zijn zonde, broeders en zusters. Daar in vers 13 zegt David: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Oh, wat een liefde van God, broeders en zusters. Terwijl je zo'n verschrikkelijke zonde had begaan. Een moord had begaan. En toch zegt God: ik vergeef je die zonde. Hoe moet het in ons leven zijn, broeders en zusters? Als wij de genade hebben ontvangen, als een kind van God wedergeboren, vervuld met Gods Heilige Geest. Hoe bestaat het dan dat wij toch in die verleiding zijn gekomen? Het antwoord is vrij gemakkelijk, broeders en zusters. Op dat moment dat de relatie niet meer is zoals het moet zijn met God de Vader. Wat gebeurt er dan, broeders en zusters? Andere zaken komen in het leven. David was vermoeid. Wij kunnen ook vermoeid raken. David was bevangen met andere zaken. Dat kan ook in ons leven gebeuren, nietwaar? David was misschien wel met zaken bezig waarvan hij dacht: dit vind ik eigenlijk belangrijker. Om die strijd met het volk mee te gaan doen. Nee, hij bleef lekker thuis. Waarin geen strijd om hem heen was. David was verkikkerd op dat moment om thuis te zijn. En dan zie je dat hij die gemeenschap met God niet meer had. Want hij deed waar hij zin in had. Hij wandelde daar op dat balkonnetje. En hij zag. Ziet u hoe gemeen. Niet als die briesende leeuw komt hij naar u toe, naar David toe. Oh nee, heel listig. Wandelende. Niks aan de hand toch? Ik mag toch wandelen, ik mag toch kijken, ik mag toch horen, ik mag toch zien, enzovoort, enzovoort. Het is toch niks. Totdat die verleiding komt, broeders en zusters, waarin je geen vat meer hebt op je leven. En waarin je denkt van: mij gebeurt het niet. U ziet het in het verhaal van koning David. Deze David die verslagen werd en toch beleed zijn zonde. Broeders en zusters, o wat is God groot. Deze sterke man, hoe sterk wij ook denken te zijn, kan je die verleidingen van de vijand wederstaan, broeders en zusters. In het Nieuwe Testament zien wij ook het verhaal van Petrus. Grote man, sterke man, grote handen, een hart van goud. Altijd bij Jezus vertoevende. De wonderen gezien hebbende. Als Jezus de zieken genas. Als Jezus de doden opwekte. Petrus heeft dat allemaal meegemaakt. Alles heeft hij ervaren. Totdat Jezus weggevoerd werd. En Petrus daar zat. Bij een vuurtje. En dat wil ik ook met u lezen. In Lucas 22. De robuuste, sterke man. Waarvan je zou denken. Dat zal Petrus niet overkomen. Dat hij verleid wordt, hè, broeders en zusters. Maar hier in Lucas 22, vers 55 lezen wij. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, en zei met haar ogen op Petrus gericht. Ook hij was bij hem, dat zei dat meisje. Maar hij, Petrus, verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. Hij kende Jezus niet. Ziet u ze? Hoe gevaarlijk verleidingen kan zijn, broeders en zusters. En kort daarna zag een andere hem en zei, ook u bent één van hem, zei ze. Maar Petrus, nogmaals, zeide hij, mens, nee hoor, hoe kom je erbij? Dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een andere met stelligheid. Dus zij hebben dat gezien, meegemaakt. Het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. Petrus, geweldige man, krachtige persoonlijkheid. Tot 3 keer toe heeft hij gezegd, ik ben niet één van hem. Broeders en zusters. En onmiddellijk, terwijl Petrus nog sprak, kraaide de haan. En toen wist hij dat hij Jezus heeft verloochend. Dat hij in die verleiding is gekomen om die zonde in hem toe te laten. Om zogenaamd te zeggen, nee, ik ben niet van hem. Terwijl hij één van zijn discipelen is. Terwijl hij één van de persoonlijkheden is die altijd vooraan de strijd was. En toch verloochende hij zijn heiland. Ziet u hoe gevaarlijk het kan zijn, broeders en zusters. Als wij niet alert zijn. Als wij niet datgene in ons hebben. Dat Gods Heilige Geest je compleet in beslag doet nemen. Nochtans, als die gemeenschap er niet is. Alles kan ertussen komen. We hebben altijd geleerd dat in ons huwelijk niemand tussen beiden kan komen, hè, broeders en zusters. Niemand kan er tussen beiden komen. Dan slechts Jezus Christus, die ons als een voorbeeld is gegeven. Maar hoeveel malen hoor en zie je dat huwelijkslevens kapot zijn gegaan vanwege dus deze zonde. Ook onder vele, vele christenen. Broeders en zusters, laat ons alert zijn. Gemeente, hoe ziet u de verleider als hij je te pakken wilt krijgen? En zonder dat je er erg in hebt, broeders en zusters, grijpt hij je. Grijpt hij je. En laat ons niet zeggen en denken, het gebeurt mij niet. Nee. Laten wij eerlijk zijn. Zoals een David. Hij beleed zijn zonden. Hij beleed zijn zonden. Terwijl in menselijke ogen, als hij voor het gerecht zou komen, dan zou hij veroordeeld worden. Misschien ook wel tot de doodstraf. Broeders en zusters. Maar als je in je alle eerlijkheid tot God komt en zegt, Heer, ik heb daar soms moeite mee, Heer. Ik denk soms bij mezelf van, Heer, ik kan het zo makkelijk aan. Maar let op. Let op. Hoe hij kan werken, broeders en zusters. En hoe hij zijn kinderen van Jezus wil gaan bewerken. Op een subtiele, smerige manier. Laat ons alert zijn in deze dagen, broeders en zusters. De komst des Heren is spoedig nabij. Ja, zegt de een, want dat zegt u al 20 jaar. Oh, de ander zegt nee, dat zegt u al 40 jaar. Maar wat is tijd bij God, broeders? Op dit moment, als God deze vraag stelt, kunnen wij de verleidingen van de Satan wederstaan. Wat kunt u daarop zeggen, broeders en zusters? Kunt u zeggen, Heer, u bent met mij. Uw liefde is eeuwig, Heer. Als u dat kunt zeggen, wel, prijs de naam des Heren. Maar als dat niet zo is, wel, kom tot God vandaag. Als hij klopt aan uw hart en hij deze vraag stelt, kunt u dat wederstaan? Als u denkt dat u sterk genoeg staat, dan kunt u voor zijn aangezicht blijven komen. Maar als u denkt, Heer, ik ben afgezwakt. Eerst was ik zo vurig, dat was David ook, toch? Hij was vurig met God. Hij was altijd met God. Hij ging altijd te raden bij God. En toch gebeurde dit, broeders en zusters. O, maar wat danken wij, die Heere God. Dat als wij ons willen overbuigen naar God toe, broeders en zusters. Hij ons ook zal versterken met zijn woord. Is God niet goed, broeders en zusters? Ik wil met u besluiten te lezen Psalm 43. Psalm 43. Vers 1. Tot en met vers 5. Daarin zegt de psalmist. Doe mij recht, o God. En voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goedertierendheid. Van de man van bedrog en onrecht. Een andere vertaling zegt, voert u mijn verdediging tegen een goddeloos volk. Laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen, zegt David. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? En dan zegt hij, zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God die mijn blijdschap is. Mijn vreugde en u met de harp kan loven. O God, mijn God, wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, zegt David. Hij is de volkomen verlossing, broeders en zusters, van mijn aangezicht en mijn God. Dat is voor u en voor mij, hè broeders en zusters, hetgeen van wat wij moeten doen. Als wij in die zonde beland zijn geworden, door wat voor oorzaak dan ook, schroomt u niet om tot die grote God te komen. En vraag aan de Heer, Heer, soms word ik hiermee geplaagd, Heer. Maar ik wil u danken dat ik tot u mag komen. En vandaag wil hij uw hart opnieuw in bezit nemen, broeders en zusters. Dat uw hart niet door andere zaken beheerst zal worden. Maar dat uw hart beheerst zal worden in die grote liefde van God. En een van die liefde is, zoals wij dat hebben gehoord, hè, broeders en zusters, waarin je barmhartigheid mag tonen. Waarin je geduld mag hebben. En geduld is in ons leven een hele moeilijke factor. Je kunt soms zo erg ongeduldig zijn, hè, broeders en zusters. Vooral als je deelneemt aan het verkeer. En je ziet zoveel verschrikkelijke situaties in het verkeer. Dan kan je je geduld wel eens verliezen, toch? Dan word je wel eens boos. Dan zeg je bij jezelf van ja, hallo. Moet dat nou? Maar toch, bid de Heer dat je het geduld mag bezitten. Dat je die liefde van God in je hart mag bezitten. Waardoor je mag uitstralen als dat kind van God. Maar dan sterk in hem. Liefdevol in hem. Met Jezus aan onze zijde mogen wij meer dan overwinnen zijn. Amen. God is groot.